Goedenavond gemeenteleden, gasten en iedereen die later deze dienst beluistert. U bent allen van harte welkom in deze dienst waarin dominee op het hoofd zal voorgaan. Volgende week hoeft voor te gaan dominee admiraal uit Nieuwe-Pekela. Ons aanvangslied is lied 705. En namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade en vrede voor u, van Hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene uit de doden. Aan Hem die ons heeft liefgehad, die ons van onze zonden heeft gereinigd door zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Aan hem zij de eer en de glorie voor eeuwig. Amen. We zongen al een loflied op de drie enige God. Daar gaan we mee verder, want het gaat vanavond over God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat doen we met lied 195, het klein gloria dat al eeuwenlang door de kerk gezongen wordt. 195, ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Laten we samen bidden om de Heilige Geest. Ere zij aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Eer aan u, omdat u het geeft dat wij uw evangelie mogen horen. Dat we een Bijbel mogen hebben in onze eigen taal en dat het ons elke zondag aangezegd mag worden. Wie u bent en wie u voor ons wilt zijn. Dank u wel dat we dat vanavond ook hier in Tjuchem mogen vieren en mogen beseffen met elkaar. Dat u ons roept hier in de kerk, waar dan ook vandaan. En we bidden dat het goed zal zijn. Voor ons, maar ook voor heel het dorp Tjuchem. Voor alle mensen die hier wonen, jong en oud. Wilt u hen aanraken dat ze mee gaan doen in de erkenning van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij willen u aanbidden, Vader, als de Schepper, die hemel en aarde zo mooi gemaakt heeft. Die toen er nog woestheid en leegte was, met uw scheppingswoord licht en vrede bracht. Een prachtig paradijs. U maakte en maakt zoveel mooie dingen. Daar eren en erkennen en danken we u voor. En we danken u dat toen wij die schepping van u kapot maakten, dat u het er niet bij hebt laten zitten, maar dat u in uw Zoon Jezus Christus naar ons toe bent gekomen. Dat u ons hebt laten zien wat het betekent om echt mens te zijn. Een goed mens te zijn. Maar ook dat u de straf hebt gedragen die wij verdiend hadden. En dat u verzoening hebt gebracht door Jezus Christus. Gekruisigd en opgestaan als redder van de wereld. En alsof dat nog niet genoeg was, dat u ook nog uw Heilige Geest hebt uitgezonden toen Jezus weer naar de hemel was gegaan. En dat die Heilige Geest naar Pinksteren heel de wereld overging, zodat het evangelie van redding en genade en verlossing vanuit Jeruzalem heel de wereld overging en ook hier bij ons in Groningen, in Tjuchem, is gekomen. Wat een goedheid van u, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u mensen niet in de steek laat, maar dat u ons uitnodigt in de kring van u om deel te hebben aan die verbinding tussen u, Vader, Zoon en Geest. Daar bidden we u om, dat wij hechter aan u verbonden raken, vervuld van u, de drie enige. Wij zijn natuurlijk geen God, wij zijn mens, maar wel gemaakt in uw beeld. En wij bidden dat u dat beeld van u, ook als dat in ons misschien beschadigd is of stuk gemaakt is, dat u het weer heelt, dat u ons heelt en vernieuwt en bevrijdt en de vreugde en de vrede van u laat ervaren en beseffen. En niet alleen aan ons, maar aan onze geliefden, aan onze buren, de mensen om ons heen, dat uw vreugde en vrede ons leven vervult, elke dag. Laat zo deze dienst vanavond daaraan bijdragen, als we gaan nadenken en ons gaan verwonderen over wie u bent, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Wil dan zelf door de Heilige Geest ons onderwijzen en ons laten geloven. U leren kennen, zoals u zich openbaart, zodat we samen met hart en ziel u de lof kunnen toezingen en ook in onze handel en wandel in het dagelijks leven u eren, de drie enige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Geprezen zij uw naam tot een eeuwigheid. Amen. Het gaat natuurlijk in allerlei plekken in de Bijbel over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar voor vanavond heb ik twee gedeelten uit Matteüs uitgekozen. Eerst de doop van Jezus uit Matteüs 3, vers 16 en 17. En dan het zendingsmandaat in het slot van Matteüs. Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. Dus eerst Matteüs 3 en dan Matteüs 28. Matteüs 3, vanaf vers 16. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En dan bladeren we naar het slot van Matthäus. Matthäus 28 vanaf vers 16. Dat is inmiddels dan na Pasen, als Jezus op de berg bij de leerlingen verschijnt. Matthäus 28 vanaf vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Voor de preek gaan we nog even verder lofzingen. Nu met 302. Lied 302. God in de hoog alleen zij eer en dank voor zijn genade. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Wij zijn als kerk wereldwijd helaas soms best wel goed in onderling kibbelen. Dan zien we hier weer een verschil en daar weer een verschil. En zijn we het hier weer niet over eens en daar weer niet over eens. Vinden we dat het zo moet of dat het zus moet. Maar over één ding zijn we het als wereldwijde kerk wel eens. En dat is dat God 3-1 is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is best bijzonder, want dat is eigenlijk iets wat wij helemaal niet kunnen snappen. Hoe kan dat nou? Tegelijk drie die toch één zijn. Maar zo is hoe God zich openbaart, hoe we hem leren kennen in de loop van de geschiedenis. En in de Bijbel is dat opgeschreven. En waar je ook komt, of je nou in de Oosters-Orthodoxe kerk of in de Rooms-Katholieke kerk of in... Nou, in onze protestantse kerk, of welke kerk dan ook, die wereldwijde kerk, die belijden allemaal God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Allemaal dopen we met diezelfde doopformule. Je wordt gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ik dacht, daar beginnen we maar eens mee, want misschien had u op de nieuwsbrief al gezien, het thema is drie eenheid. Of hoorde u het net aan het begin van de dienst en denkt u, nou poepoe, drie eenheid, dat is ingewikkeld en zo en lastig. Maar eigenlijk is het iets heel moois. Het is iets wat ons verbindt als wereldwijde kerk en het is iets waarin we God mogen aanbidden. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat hebben we natuurlijk niet zelf bedacht. Maar wij zijn zo over God gaan spreken, omdat God zichzelf zo heeft geopenbaard. Al moeten we wel eerlijk zeggen dat het woord drie-eenheid niet zo in de Bijbel staat. Dat hebben we later al als kerk daarbij bedacht, maar gezocht om dat te omschrijven. Maar hoe we God in de Bijbel wel leren kennen is als de ene God die Vader is, die Zoon is en die Heilige Geest is. Al was dat aan het begin nog helemaal niet zo heel erg duidelijk. Het is eigenlijk pas met terugwerkende kracht, na Pinksteren zou je kunnen zeggen, of misschien al wel, maar die doop van Jezus wat we lazen, dat dat echt duidelijk werd voor ons mensen, hoe God is. God heeft het in zijn wijsheid blijkbaar besloten om zich steeds een beetje meer te laten kennen. Dat noemen we wel de voortgang in de openbaring, de helsopenbaring, dat God steeds meer van zichzelf laat zien toen hij de wereld, of als hij de wereld aan het redden is. Dat hij zich steeds meer laat kennen. En dat wij hem, God zij dank, mogen kennen. Dat we dus niet zelf hoeven te bedenken hoe God is. Dan zou het ook een afgod zijn als wij het zelf moeten bedenken. En dan hebben wij misschien wel een wens hoe God moet zijn. Maar dan heeft je buurman of buurvrouw misschien weer een andere wens. En dan komen we niet veel verder. Dan hebben we een heleboel goden. Wij hoeven niet te bedenken hoe God is. God geeft ons daar woorden voor. God maakt zich bekend. In de geschiedenis van het volk Israël. In de geschiedenis van alle volken. In het meest bijzonder natuurlijk wel in de komst van Jezus. Die ons niet alleen verteld heeft, maar ook voorgedaan heeft en uitgelegd heeft en getoond heeft wie God is. Jezus die ons God heeft geopenbaard. En, alsof dat nog niet genoeg was, vervolgens toen Jezus weer wegging, de Heilige Geest, die zelfs in ons wil komen wonen om ons zo hecht te verbinden aan God de Vader en de Zoon. Wij zijn bezig in deze avond met de serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. In de 16e eeuw, 1561, 62, 63, in die periode geschreven door Guido de Bray. Geschreven aan koning Philips II, die Spaanse vorst die Rooms-Katholiek was. En waarin Guido de Bray duidelijk wil maken, wij protestanten, wij geloven niet anders dan jullie als het gaat over wie God is. En vanavond staan we stil bij artikel 8 en 9 uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin hij dat uit de doeken doet. Dat wij, net zoals de Rooms-Katholieke Kerk, dat we geloven in God als Vader, Zoon en Heilige Geest. En als het goed is, heeft u allemaal een papier gekregen. En als je nog niet het papier hebt, dan liggen er achteraan nog eventueel, dan kun je het meelezen. Ze worden al gebracht door de service. Of je kunt ook op Nederlandse-geloofsbelijdenis.nl kijken. Maar goed, ze zijn toch geprint, dus dat is net zo makkelijk. En ik dacht, we lezen die artikelen gewoon maar door, dan licht ik er wat over toe. En dan daarna, dan deel ik nog wel wat andere gedachten erover. Maar we nemen het eerst maar eens door en tussendoor wat er staat. Eerst artikel 8. Artikel 9 gaat dan over wat de Bijbel erover zegt, maar in artikel 8 wordt het even op formule gebracht. Er staat boven de heilige drie-eenheid. Op grond van de Bijbel geloven wij in één God. Eén goddelijk wezen waarin drie personen zijn. Ze zijn altijd op basis van hun goddelijke eigenschappen te onderscheiden geweest in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan worden er vervolgens bij elk van de drie wat kenmerken gegeven. God de Vader is de oorzaak, de bron en het begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. De schepper dus. God de Zoon is het woord, de wijsheid, zo wordt er bijvoorbeeld in Spreuken over gesproken, en het beeld van de Vader. God de Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht die uitgaat van de Vader en de Zoon. Deze verdeling betekent niet dat God in drieën is gescheiden. De Bijbel leert ons dat Vader, Zoon en Heilige Geest te onderscheiden zijn. Dus dat is een beetje een soort woordspeling in het Nederlands. Ze zijn dus niet gescheiden, helemaal apart, maar wel onderscheiden. Dus er zit wel een onderscheiding in. Op basis van hun eigenschappen en zelfstandigheid. Maar dat ze niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Ze zijn één God. Daarom is het bewezen dat de Vader niet de Zoon is. De Zoon is niet de Vader en de Heilige Geest is niet de Vader of de Zoon. Ze zijn echt verschillend, maar niet gescheiden of onder elkaar vermengd. Er worden eigenlijk ook weer twee uitersten gezegd. Ze zijn niet helemaal apart, niet gescheiden, maar ze zijn ook niet helemaal vermengd. Als een soort verfblik waarin je ze door elkaar roert, dat je het verschil niet meer ziet. En je kunt ze nog steeds onderscheiden. Want God de Vader en God de Heilige Geest zijn nooit mens geworden. Alleen God de Zoon. Toch is God de Vader nooit zonder zijn Zoon of zijn Heilige Geest geweest. Want zij zijn alle drie vanaf de eeuwigheid één goddelijk wezen. Er is geen rangorde, geen eerste of laatste. Alle drie zijn ze één in waarheid, macht, goedheid en genade. Nou, dat is over artikel 8, waarin het dus even uiteengezet wordt wat we op grond van de Bijbel geloven over God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Niet gescheiden, niet los van elkaar, maar ook niet helemaal vermengd tot een soort eenheidsworst, maar drie onderscheiden personen, God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, die één zijn. Nou, hoe komen we daarbij? Nou, omdat het in de Bijbel staat. En daar gaat het volgende artikel over, waarin een aantal teksten genoemd worden. Er zijn er nog meer te noemen, maar hier wordt een selectie gemaakt. Die zullen we doornemen en ik zal ook nog wat andere teksten daarbij betrekken. Artikel 9, de drie-enige God in de Bijbel. Wij geloven in een drie-enige God, omdat hij zichzelf zo bekend maakt in de Bijbel. En vanwege wat God doet. Met name het werk door de Heilige Geest dat we in ons ervaren. De bewijzen in de Bijbel over de drie-eenheid zijn op veel plekken in het Oude Testament te vinden. Het is niet nodig om deze allemaal te benoemen. Een aantal belangrijke bewijzen zijn voldoende. In Genesis 1 vers 26 zegt God: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En in Genesis 3, vers 22, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Deze teksten bewijzen dat er meerdere goddelijke personen zijn. God benoemt zichzelf als meervoud. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. En als enkelvoud. God schiep. Dit zijn wel fascinerende teksten trouwens uit Genesis. En misschien heb je het zelf ook wel eens gelezen. Ik denk, hoe wordt dat nou bedoeld? Laat ons mensen maken. Maar op deze manier wordt dat dus uitgelegd vanuit wat we weten in het Nieuwe Testament. Dat we denken, aha, dat was dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die samen aan het scheppen zijn. Want in Johannes 1 bijvoorbeeld wordt ook gezegd, het woord was in het begin bij God en het woord was God. En in Genesis 1, de geest van God die broedde op het water, die zweefde op de oervloed. Dus de geest en de zoon, die waren al bij de Vader, bij de schepping betrokken. Maar dat werd in Genesis allemaal nog niet met heel veel woorden gezegd. Maar we zien dat dus in dat soort teksten. Laat ons mensen maken en vervolgens gaat het weer in enkelvoud. En God, die ene God, die schiep dus de mens. Nou, voordat we dan naar het Nieuwe Testament gaan, misschien nog wel goed om ook even die andere teksten te benoemen. Want deze tekst uit Genesis, die benoemt dan vooral de meervoud van God. Maar je hebt natuurlijk ook heel duidelijke teksten in de Bijbel die juist die eenheid van God benadrukken. En misschien het beroemdste is wel de Joodse geloofsbelijdenis in Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heer onze God is één. En dat is nog steeds in het Jodendom natuurlijk een heel belangrijke geloofsbelijdenis die wij van harte beamen en onderstrepen. God is één. Wij geloven niet in drie verschillende goden of in, zoals de Hindoes, in honderden duizenden goden. Wij geloven in één echte God. En dat zie je dan ook in het Oude Testament steeds dat geding eigenlijk tussen Israël en de volken eromheen, die dan allerhande afgoden hebben. Dat die dat ook een beetje raar vinden van de Joden. Hebben jullie maar één God? En dan ook nog niet eens een God met een beeld, maar een God die je niet kunt zien? Maar dat is nu juist het argument waarom God de ware is. Hij is niet een afgod door ons mensen gemaakt of bedacht. Maar hij is de onzichtbare die wel degelijk aan het werk is. In onze tijd komen we dat ook nog tegen. Dat sommige mensen zeggen of denken, ja, maar geloof is een soort projectie. Dat je zelf hoopt en bedenkt dat er een God is waar je troost uithaalt. En dan wordt er gezegd, elk spreken over boven komt van beneden. Dat het dus een menselijk verzinsel is. Maar ja, dan zijn het afgoden. Het wonder is nu juist, de genade is nu juist, dat wij God niet bedacht hebben, maar dat God ons bedacht heeft. Dat God ons tot leven heeft gemaakt en dat hij zich aan ons openbaart. Dus niet wij hoeven God te bedenken of heel veel goden te bedenken. Maar er is maar één echte oppergod die al die afgoden en demonen of wat het dan ook zijn, die ook de baas is. En dat zie je dus ook in die geschiedenis, hè, dat die heidense goden altijd het onderspit vroeg of laat moeten delven voor de God van Israël. Maar ook in het Oude Testament zie je wel dat die God zich vanuit verschillende perspectieven openbaart. In de groeigroep afgelopen woensdag hebben we gelezen uit Genesis dat Abraham en Sarah bezoek krijgen. Van drie mannen staat er dan. En verder wordt daar nog niet heel veel bij verteld. Maar met de kennis van nu denk je, oh, wacht even, drie mannen. En die dan, je ziet ook een soort wisseling. Eerst gaat het over drie mannen en vervolgens, en de Heere sprak. Dat je denkt, maar dat is God. Dat is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Of hoe dan ook. In ieder geval wordt er in zo'n gedeelte duidelijk dat meervoud weer in God. Denk ook aan de engel van de Heer, die meerdere keren genoemd wordt in het Oude Testament. Niet zomaar een engel, maar een engel van de Heer, die soms namens God zelf spreekt. Die dus ook alweer verwijst naar, nou ja, God. En al hoeft dat niet per se Jezus te zijn, want Jezus werd pas geboren bij Maria als mens, maar wel dat iets laat zien van God die uit meerdere personen, uit meervoud bestaat en ook bijzondere engelen daarvoor heeft. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Genesis 22, bij de geschiedenis van Abraham en Isaac op de berg en ook in de woestijnreis. De geest van God, die soms helemaal samen lijkt te vallen met God, maar soms dus ook als apart beschreven wordt. Dus in het Oude Testament is ons nog niet zo helder precies van 3-1, maar wel dat God een eenheid is in verscheidenheid. Nou, en dan naar het Nieuwe Testament. En dan pakken we weer even dat artikel erbij, artikel 9, waar we gebleven. Op de achterkant lezen we verder. Dus in het Oude Testament, dit bewijst nog niet hoeveel goddelijke personen er zijn. Wat voor ons nog onduidelijk is in het Oude Testament, wordt heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, was de stem van de Vader te horen. Dit is mijn geliefde Zoon. De Zoon was in het water van de Jordaan en de Heilige Geest was aanwezig als een duif. Het gedeelte dat we gelezen hebben uit Matteüs. Waar je dus in die twee versen ziet, Jezus als mens, die daar waarin de verbinding klinkt met de geest van God die als een duif op hem komt. En de hemelse Vader die zegt, dit is mijn geliefde Zoon. Vader, Zoon en Geest. Door Jezus wordt het bekend, wordt het openbaar. God is mens geworden. En deze Jezus, die spreekt dan een aantal jaar later die doopformulering uit. Hè, nadat hij gekruisigd is en weer opgestaan is. De opdracht in Matteüs 28 die we lazen, het blijkt ook uit de doopformulering ingesteld door Christus. Doop alle volken in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dit is eigenlijk de belangrijkste tekst, Matteüs 28, waar we op baseren dat God drie-enige is. Die doopformule, waarin je gedoopt wordt in de naam van God en dus in één adem Vader, Zoon, Heilige Geest. Eén doop, één Heer, één geloof, maar daar worden dus de Vader, de Zoon en de Geest genoemd. Nou, en dat is wat ik ook aan het begin dus zei, dat is wat ons dus als wereldwijde kerk verbindt. Die doop in de naam van die drie-enige God, dat we het geloof in hem belijden, van wat voor kerk dan ook. En nu zijn er natuurlijk ook mensen die dat niet belijden, die zeggen dat God niet Vader, Zoon en Geest is, of bijvoorbeeld alleen Vader en Zoon of zo, of op een andere manier. Maar dan kun je natuurlijk afvragen of je dan nog wel kerk bent, als je niet dat belijdt wat daarover in de Bijbel geschreven staat en door de apostelen beleden wordt. En door Jezus zelf hier ook wordt onderwezen, alle volken te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan wordt er nog een tekst genoemd, Lucas 1, vers 35. De engel Gabriël, die tot Maria, de moeder van Jezus, spreekt, de Heilige Geest zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig genoemd worden en Zoon van God. Nu is de uitdrukking Zoon van God bekend in de Bijbel ook. Mensen werden zo genoemd, hè? Koning David, of eigenlijk alle koningen werden gezien als zonen van God. Mensen in belangrijke posities. Dus dat zegt op zich nog niet zo heel veel. Hè? Wij zijn ook kinderen van God, wordt dan wel gezegd. Maar dat die Heilige Geest daar komt, dat de Heilige Geest Jezus in de buik van Maria heeft laten groeien, dat geeft natuurlijk weer die verbinding dan van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan. Ook een belangrijke tekst is de afscheidsgroet in 2 Korintiërs 13 vers 13. Heel veel groeten die sluiten af met alleen de Vader en de Zoon. Maar in 2 Korintiërs 13 staat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid of de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Ook zo'n tekst waar ze dus alle drie genoemd worden. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat meestal alleen de Vader en de Zoon genoemd worden. Dus in het Nieuwe Testament is het ook heel vaak dat je begroet wordt in de naam van de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. Die Heilige Geest wordt er maar af en toe bij genoemd. Ja, en dan 1 Johannes 5. Dat wist Guido de Bren niet, maar die tekst is er later bijgeschreven. 1 Johannes 5 vers 7. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dat was een soort kanttekening die een monnik een keer erbij geschreven heeft. En die toen bij het overschrijven van Bijbelse handschriften ertussen is gevoegd. Maar in de oudste handschriften staat dat helemaal niet. Dus, nou ja, die tekst, er staat niks verkeerds in die tekst. Maar in de oudste handschriften van de Bijbel staat dat niet. Dus stel dat je een keer aan het discussiëren bent met bijvoorbeeld Jehova's getuigen. En je zegt, ja, maar het staat toch in de Bijbel? Nou ja, dan kunnen zij terecht zeggen, ja, maar dat vers is er later bij ingezet. Dus dat is niet een heel sterk argument om op grond van 1 Johannes 5 vers 7 te zeggen dat Vader, Zoon en Heilige Geest één zijn. Maar goed, het is wel veelzeggend dat die monnik dat erbij geschreven heeft, omdat dan natuurlijk wel die tekst daar aanleiding toe geeft. Maar dat is pas ergens in de middeleeuwen gebeurd. Dus dat is veel later. Is dat, ja, je kunt je dat wel voorstellen, denk ik. Dat je zeg maar in de kantlijn iets erbij schrijft en dan op een gegeven moment ging iemand dat overschrijven en die dacht, oh, dat hoort erbij. En die schreef dat er dan zo bij. Nou ja, voor wie geschriftonderzoek interessant vindt. Daar is heel veel studie naar gedaan. Maar die tekst hebben we in die zin helemaal niet nodig om te ontdekken dat God 3-1 is. Hè? Dat ontdekken we dus in heel veel andere teksten, in Matthäus 28 vooral, maar ook andere teksten die we net besproken hebben. Uit alle genoemde Bijbelversen blijkt dat de Bijbel ons leert dat er drie personen, ik lees verder in dat artikel 9, dat er drie personen zijn in één goddelijk wezen. De leer van de drie-eenheid kunnen we met ons verstand niet begrijpen. Toch geloven wij die leer op grond van de Bijbel. En we zien er naar uit om straks in de hemel het helemaal te begrijpen. En God te kennen zoals hij is. Nog iets meer over wat het Nieuwe Testament dan zegt over die drie-eenheid. Hoe Vader en Zoon zich tot elkaar verhouden. Als we nadenken over Jezus, wat zien we in het leven van Jezus en in zijn spreken? Dat hij heel vaak, eigenlijk steeds gericht is op de eer van zijn Vader. En daarin zie je ook heel mooi die verbinding. Alles wat Jezus doet, doet hij in gehoorzaamheid en in gerichtheid op zijn Vader. En als de Heilige Geest komt, wat is die Heilige Geest aan het doen? Die is ook steeds mensen aan het richten op Jezus. En Jezus richt ons dus weer op de Vader. En zo zie je heel mooi hoe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dus als het ware God is die steeds dichter bij ons komt, om ons als mensen weer met God te verbinden. De Geest wijst ons op Jezus, Jezus wijst ons op de Vader, en zo worden we als mens dus opgenomen in de genade van God. God die steeds dichter bij ons komt. Dus zo wordt het ook wel gezegd, God boven ons, de Vader, God bij ons, Jezus, en God in ons. De Heilige Geest. Het is één God. Maar het is Vader, Zoon, Heilige Geest. Die zo, als het ware, alles uit de kast haalt. Om zich te kunnen verbinden met ons. Zijn schepselen. Zijn mensen. Nou, en dat zie je dus bijvoorbeeld met die doop. Zie je dat heel mooi. We kijken nog even naar die drie stipjes waar het dan verder gaat in artikel 9. Verder moet ook gelet worden op het bijzondere werk van de drie personen. Eerste, de Vader is onze schepper, omdat hij door zijn kracht alles geschapen heeft. Dus dat is zogezegd het hoofdwerk van de Vader, schepper. En ook zorgen voor zijn schepping, voor zijn mensen. Een Vader die goed zorgt voor zijn gezin en voor zijn, nou, wat hij gemaakt heeft. De Zoon is onze zalig maken, omdat hij ons verlost heeft door zijn bloed. Niet de Vader ging aan het kruis, staat er dan, maar de Zoon. Die heeft ons verlost door zijn bloed. Die is mens geworden en zo, doordat hij helemaal mens werd en helemaal God was en bleef, werd hij onze zalig maken. Omdat hij dus ons verbinden kan met onze schepper, onze hemelse Vader. Door zijn bloed, hè, dat hij het offerlam werd, zoals dat paaslam waarvan het bloed op de deurposten gestreken werd, als teken van verlossing door het offer van het lam. En derde, de Heilige Geest, die vernieuwt ons, doordat hij woont in ons hart. Dus als mensen vragen, je gelooft in God, hè, maar waar woont God eigenlijk? Dan zou je kunnen zeggen, nou, die woont in mijn hart. Je zou ook kunnen zeggen, God is zo groot dat heel de wereld hem niet kan bevatten. Dat is ook zo. En zo zou je het dan kunnen zeggen. God is, hoe groot is God? Nou, zo groot dat de wereld hem niet kan bevatten. Maar God is ook zo klein dat hij zelfs in mijn hart kan komen wonen. Iets van die verwondering klinkt daarin voor wie God is. De almachtige, eeuwige schepper, vader, zoon, geest. Die zich zo klein wil maken dat hij in ons hart door zijn geest wil wonen. En hoe bijzonder is dat? De eeuwige die bij ons komt wonen. Ons sterfelijke, kwetsbare mensen. De eeuwige die ons als zijn tempel ziet. Het lichaam als tempel van Gods geest. Als tent, als huis voor de geest om in te wonen. Als je soms misschien denkt dat je zelf er niet toe doet, dat je niet zoveel waard bent, denk daar dan eens aan. Dat God jou de moeite waard vindt om in te gaan wonen. De Heilige Geest die in je hart woont. En die je lichaam als zijn tempel ziet. En dat is ook een reden om goed te zorgen voor je lichaam. Voor die tempel die we van God ontvangen hebben. Het lichaam waar hij woont. Nou, dan nog een beetje voor wie kerkgeschiedenis interessant vindt. Dat is de volgende alinea. De leer van de drie eenheid is altijd geloofd en verdedigd geweest door de kerk vanaf de tijd van de apostelen tot nu toe. Tegen het jodendom, hebben we het al even over gehad, hè? Die geloven wel dat God één is, maar niet dat het vader, zoon en geest is. Dat moeten tenminste een deel van de joden nog ontdekken. Een heleboel joden, denk aan de discipelen waren ook allemaal joden, hebben dat natuurlijk wel ontdekt. Maar nou ja, wat we nu dan als godsdienst het jodendom noemen, die beleiden Jezus nog niet als Heer. Dat moet nog komen. De islam ook niet, hè? Die zegt ook wel dat God één is, maar niet dat Jezus God is. Maar ook tegen ketters, zoals dat genoemd wordt, mensen die zich wel christenen noemden, maar waarvan je af kunt vragen of die iets zijn. En dan worden er een aantal namen genoemd. Marcion leefde in de 2e eeuw voor Christus. En Mani, die leefde in de 3e eeuw voor Christus. Zij hadden een soort filosofie bedacht dat er twee goden zijn. Een goede god en een kwade god. Nou ja, hier wordt dat dus duidelijk, of eigenlijk in de kerk werd dat al vanaf het begin ook afgewezen. Ja, dat klopt niet. Er is maar één echte god. Zo heeft God zich geopenbaard. De ene. Het zijn er niet twee of zo. God is niet ook de duivel. En een probleem van Marcion was ook dat hij zei dat Jezus wel God was, maar niet mens. Nou ja, dan heb je de hele clue van kerst gemist. Nou ja, dit is even wat details, hoor. Maar goed, het wordt hier genoemd en misschien vind je het wel interessant. Praxeas, uit de 3e eeuw, die wordt hier genoemd. Die geloofde wel dat God één was, maar niet onderscheiden in vader, zoon en geest. Dus eigenlijk net als de joden. Dan heb je Sabellius uit de 3e eeuw, die had het nogal slim bedacht. Die zegt, ja, God is wel één, maar dan heeft hij een soort drie gezichten. Dus het is één God met drie verschijningsvormen. Nou, dat is misschien best goed bedoeld, maar, dat hebben we net al even gehoord, dan wordt het toch nog te veel vereenzelvigd. We lazen net, de vader is niet de zoon, niet de vader is gekruisigd. Dus er zit echt wel onderscheid tussen vader, zoon en geest. Dus het is niet één God met drie gezichten. Maar het is echt één God en drie personen wordt dat dan genoemd. Dan wordt hier nog genoemd, Sabellius hebben we al gehad, Samosatenus. 660 schreef die, beweerde die dat Jezus een bijzonder mens is met goddelijke kracht, maar niet dat hij God is. Nou, dat hoor je vandaag de dag natuurlijk ook wel van veel mensen, die Jezus, net als de moslims, een inspirerend persoon vinden, maar niet dat hij God is. Maar als Jezus geen God is, dan weten we nog steeds niet wie God is. Het mooie, het bijzondere van de komst van Jezus is nu juist dat hij helemaal God is. En dat als we Jezus leren kennen, dat we er dus van overtuigd mogen zijn dat we God kennen. Dat daar niet nog een soort ander soort God achter verborgen zit. Daarom is het zo belangrijk, want het lijkt misschien een beetje theoretisch. Waar maak je nou druk om of hij nou wel of niet God is? Nou, dat gaat er dus om of we Jezus kunnen vertrouwen. Is hij echt God? Of is het een goed bedoelend mens? En hij is dus echt God. En zo heeft hij ons, de hemelse Vader, leren kennen. Dus het doet er wel toe wat we belijden en geloven over Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Nou, Arius dan nog, derde, vierde eeuw, die had bedacht, op zich ook wel eens slim bedacht, op grond van wat we net lazen van de doop, dat hij zegt, Jezus is door God gemaakt. En het is de belangrijkste schepsel, maar hij werd pas God tijdens die doop. Nou, dat is op zich aardig bedacht, maar dat is toch niet helemaal hoe je het in de Bijbel hoort, zoals we net al besproken hebben vanuit de schepping en door de eeuwen heen. Jezus is geen schepsel, maar Jezus is zelf de schepper. Zoals wij Johannes 1 weet. In het begin was het woord en het woord was bij God. Fijn. En daar staat er, zij zijn terecht door christenen in het verleden terecht geweest. Dus ik wel belangrijk om dat te beseffen. Het gaat er niet om even te laten weten, Anne, van wij hebben lekker gelijk en jullie niet. Maar het gaat om de bescherming van de waarheid. Om de bescherming van onze redding. Dat we niet door dwalingen het verkeerde pad opgestuurd worden. En dat zie je dus ook in dit denken over hoe spreken we over God. Het is niet bedoeld als van wij hebben gelijk en die anderen niet. Maar hoe kunnen we zo goed mogelijk, zo eerlijk en transparant mogelijk over God spreken, zodat we niet een verkeerd beeld van God krijgen. En daarom die piketpaaltjes zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval niet dat, dat hij helemaal gescheiden is. Het is ook niet dit, dat hij helemaal vermengd is. Maar het is de ene God die onderscheiden is in Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat helpt ons dan ook weer om de Bijbel en alles te, nou, beter te kunnen plaatsen. Hoe God zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan worden nog de drie algemene belijdenissen genoemd. Die we dus delen met de wereldwijde kerk. De apostolische geloofsbelijdenis die we straks gaan zingen. De geloofsbelijdenis van Nicea. En de geloofsbelijdenis van Athanasius, die heel uitgebreid op die drie eenheid ingaat. Nou, daar heb ik al wel eens eerder hebben we het daarover gehad. Al is dat al wel weer 3 jaar geleden, zag ik. Ik zat het even terug te zoeken hier in Tjuchem. Maar goed, daar gaan we het vanavond verder niet meer over hebben. Voor ons is vanavond tenslotte vooral nog de vraag dat je ook probeert te denken, ja, maar wat hebben we hier nu allemaal aan? Dit is niet alleen bedoeld als een soort theoretische kennis, hoe belangrijk ook. Maar dit kan ons ook helpen in het bidden. Dat we heel specifiek in het bidden kunnen denken, oké, is dit iets om aan de Heilige Geest te vragen? Omdat het werk van de Heilige Geest vooral is bijvoorbeeld in ons wonen en ons wijzen op Jezus. Of is dit iets om aan Jezus te vragen, die bij de Vader is en voor ons pleit? Of is dit iets om aan de Vader te vragen, als de God die voor ons zorgt? Dat kan soms helpen, ook voor de variatie in je gebed, om eens na te denken, wat ik nu wil vragen, is dat nou voor de Geest? Is dit nou voor de Zoon? Of is dit nou voor de Vader? En dan hoeven we ook weer niet in paniek te raken als we het per ongeluk misschien bij de verkeerde hebben gebracht. Want die drie zijn toch één. Dus uiteindelijk komt het toch wel op het goede adres. Maar nou ja, dat helpt dan een beetje in het denken en in het bidden. En in het leven vanuit God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als afsluiting. Wij zijn allemaal gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Neem ik aan. En mocht je nog niet gedoopt zijn, dan kan dat geregeld worden. Wat betekent dat voor je? Dat je in die naam gedoopt bent. Dat is best iets om ook naar aanleiding van deze dienst mee te nemen. Het is dus niet zomaar iemand of een van de vele goden. Maar juist deze God die Vader wil zijn. Die zijn Zoon Jezus heeft gegeven. En die door de Heilige Geest in je hart wil wonen. En die doop en deze preek vanavond doet ons beseffen dat wij eigenlijk ontzettend bevoorrecht zijn. De eeuwige God die in ons wil wonen. Nou, dat kan ons leven toch niet onberoerd laten. Dan dat besef dat we koningskinderen zijn, dat we bij God mogen horen. Dat moet ons dan ook vandaag en morgen en elke dag beïnvloeden. En als we het misschien weer even vergeten, mag je daar weer aan terugdenken. God wil in mij wonen. En dan ben ik ervan overtuigd dat dat ons doen en laten ten goede zal beïnvloeden. Dat we niet weer steeds het kwade of de verkeerde kant op gaan, maar dat we beseffen, wij horen bij God. Wat mogen we dankbare mensen zijn en ons leven inrichten tot eer van Hem. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis met gezang 340b. En indien mogelijk mag u daarbij gaan staan. Ik geloof in God de Vader. Samen danken en bidden. Heere God, u aanbidden we. Vader, Zoon, Heilige Geest. U bent veel groter en omvattender en eeuwiger dan wij kunnen beseffen met ons beperkte verstand. Daarom zijn we u des te meer dankbaar dat u zich zo openbaart dat het voor ons genoeg is om te weten dat we u kunnen vertrouwen. Zoveel heeft u van uzelf laten zien en laten merken. U als Vader, die kwam in Jezus Christus, uw Zoon, de ene God. En alsof dat nog niet genoeg was, die ook kwam in de Heilige Geest, de ene God. We danken u en we prijzen u, dat u gekomen bent om te redden en te verlossen. En dat u zelfs in ons wilt wonen. In ons sterfelijke mensen. Die onszelf het paradijs uitgerommeld hebben. Maar u wilt in de chaos weer herscheppen en eeuwig leven geven. Ons sterfelijke mensen eeuwig leven geven. Wat een goedheid en genade van u. U hebt daar alles voor ingezet. Uw zoon, uw geest, alles wat u maar in huis had. Wat een genade en ook hoe ver dat en hoe diep dat gereikt heeft voor u, wat het u gekost heeft. We kunnen het nauwelijks bevatten, maar we willen u ervoor danken en aanbidden en prijzen. God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Dank u dat u als een goede vader bent, voor ons zorgt. Als aardse vaders kunnen we nogal eens tekortschieten, maar u niet. U bent een hemelse vader. Onze Vader in de hemel, die zorgt en die uw schepping niet loslaat. U bent onze hoop en ons vertrouwen en onze verwachting. Zo bidden we dan ook om uw zorg voor uw schepping. En dat u ons mensen ook leert hoe we goed voor die schepping kunnen zorgen. Wij bidden u ook, Hemelse Vader, voor uw zorg voor mensen die ziek zijn. We denken aan meneer Moed, die vaak hier ook de diensten in Tjuchem bezocht, maar die een herseninfarct heeft gehad en nu in Eems Delta, het revalidatiecentrum, ligt en voor de helft bijna verlamd is. Hemelse Vader, mogen we bidden om uw genade en uw zorg voor hem, daar in het revalidatiecentrum. Dat u hem kracht geeft, dat u hem nabij geeft, als dit een andere fase in zijn aardse leven is. We bidden het u voor hem, maar ook voor zijn vrouw en voor allen om hem heen die hem lief en dierbaar zijn. We bidden het u ook voor andere zieken die u wel bij name kent. Wij bidden dat u zorgt als goede hemelse Vader. Heer Jezus, u bent de verlosser. De verlosser van de wereld, het offerlam. Uw lam van God willen we eren en aanbidden. Volgende week hopen we te gedenken in het heilig avondmaal. U het lam dat zich opgeofferd hebt om verzoening te brengen. Dank u wel dat u ons weer verbindt met onze hemelse Vader. Waar wij door onze zonde het contact verbroken hadden, herstelt u het contact weer. Dank u wel voor zoveel genade. En wij bidden dat nog veel meer mensen hier in Tjuchem en overal dat mogen ontdekken. Dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Het woord van God. En wij danken u, Vader en Zoon, dat u de Heilige Geest hebt gegeven om ons op Jezus te wijzen en om ons op onze Hemelse Vader te wijzen. Door uw woord en door uw geest, verbonden met de Hemelse Vader. We bidden, Heilige Geest, dat u ons blijft vervullen en ons helpt om de Bijbel te lezen, te luisteren en toe te kunnen passen in ons leven. Dat we luisteren naar uw woord. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in ons wilt wonen. We voelen ons enorm bevoorrecht daarvoor. Dat u, God, in ons mensen woont. Geef dan ook dat we u niet bedroeven. Doordat we ons weer in laten pakken door de duivel of door zonde of kwaad. Maar dat we helemaal vol van uw Heilige Geest zijn. En dat we de vrucht van de geest mogen dragen van liefde, blijdschap, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en noem maar op. Al het goede dat we het van u ontvangen en zo door uw kracht mogen leven. Uw naam, Heilige Geest, is ook trooster. We bidden u om troost voor mensen die verdrietig zijn, die in rouw zijn als geliefden en overleden. Troost dan, zoals u dat kunt. En verbind ons met u, heel ons. Heer Jezus, u bent de heelmeester, de geest, u bent de trooster, Vader, u zorgt als een vader wil zo, Vader, Zoon, Heilige Geest, zich inzetten. En dat doet u voor ons als mensen. We bidden u ook voor de regering die gevormd wordt en als nu ook weer een volgende stap is aangebroken. Wij danken u dat er weer een regering lijkt te komen, zodat het geen chaos is in ons land. En geef ze verder ook wijsheid om te regeren zoals u het wilt. Wij bidden u voor de wereldleiders, voor alle volken, als er ook zoveel oneerlijks en onrechtvaardigs is. Geef rechtvaardigheid, geef vrede. laat uw koninkrijk komen. Breng mensen tot inkeer, en ook ons, dat we niet met het kwaad bezig gaan, maar dat we in vreugde de weg van u gaan, die u ons leert. Nogmaals danken we u, dat u zich geopenbaard hebt als Vader, als Zoon en als Heilige Geest, en dat we verbonden mogen zijn en worden hechter aan u. Daar verlangen we naar en we bidden, Heilige Geest, dat u ons helpt volhouden, totdat Jezus weer terugkomt uit de hemel en het geloof overgaat in zien en we voor altijd bij u mogen zijn. Houd ons vast tot aan die dag, als u God alles zult zijn en in allen. Wilt u vergeven van ons alles wat niet goed was, al het goede zegenen en ons kracht geven in het toeleven naar uw toekomst. Zo zijn we in stilte bij u, in het besef van uw tegenwoordigheid, met onze persoonlijke gedachten, gebeden, in aanbidding voor u. We verenigen ons in het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt de hartelijke groeten van meneer Moet. Ik noemde het in het gebed al even. Hij mist ons en hij zei om de hartelijke groeten over te brengen. En nou, dat kunt u beamen, denk ik, dat het zo is. Dus ik denk namens ons allen mag u de groeten weer terugbrengen als u dat wil doen. Fijn. Wij gaan zingen nadat straks de collecte is geweest om deze diensten ook mogelijk te houden voor Tjuchem en de omgeving. En het lied dat we gaan zingen is 415. Zegen ons al goede, dat is ook het gebed tot de drie enige God dat u ons zegent. En dan zingen we couplet 1 en 2. En dan doe ik de zegen, die ga ik dan uitspreken, dat is de Oudtestamentische zegen. En dat is ook iets opvallends. Daar was dus die drie eenheid nog niet zo bekend, maar die is wel ook in drieën opgedeeld. En nou ja, hè, ook weer met de kennis van nu denk je, aha, dat heeft dus daar weer mee te maken. Dat daar drie keer genoemd wordt, de Heere zegenen, en dat is precies in drieën ook weer, nou ja, iets van die drie eenheid daarin. 415 voor de zegen, couplet 1 en 2... En dan het derde couplet als amen na de zegen. Maar nu eerst de collecte. Thank you. Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.